Welkom bij de Alles Over Hypotheken Show. De podcast waarin actuele ontwikkelingen op het gebied van hypotheken worden besproken. Voor iedereen die zich oriënteert op het kopen van een huis. Met plaats voor discussies, vragen van luisteraars en hier en daar een kwinkslag. Hier zijn je presentatoren, Myrthe Romeijn en Hergen Dutrieu.
Welkom bij deze eerste aflevering, Hergen. Heb je er zin in?
Hi Myrthe. Ja, ik ben een tikkeltje gespannen. De lat ligt hoog voor mijn gevoel, maar we gaan ons best doen.
Gelukkig. Nou, we gaan het deze week hebben over de rente, hè, want die stijgt. Dus daar moeten we het zeker over hebben. Maar we gaan eerst even kijken naar wat er deze week in het nieuws is geweest over hypotheken.
Hypotheken in het nieuws.
Ja, Myrthe, wat was er deze week in het nieuws?
Soms kan je nu minder lenen als je een private lease auto hebt.
Ja, dat heb ik ook voorbij zien komen, ja. Ik moest al even twee keer lezen.
Ja?
Ja, ik ben er even uit. Uit het, zeg maar, echt het hypotheekadvies gebeuren. Voor jou is waarschijnlijk gesneden koek.
Ja, kijk, het was al zo dat je als je een private lease auto had, hè, die staat in Nederland in het BKR geregistreerd. Ja, ja, ja. Dus dat is een schuld, hè, die je hebt, een lening.
Ja, BKR.
BKR, Bureau Kredietregistratie. Ja, die, ja. Tutu, die. Waar natuurlijk alle schulden netjes staan geregistreerd. Ja, ja. En daardoor kon je altijd al minder lenen, minder hypotheek krijgen. Alleen vroeger was het zo dat je, nou ja, je lease schuld maar voor 65% stond geregistreerd. En meetelde in wat je maximaal kon lenen. En dat is nu 100%.
Ja. Klinkt eigenlijk heel logisch. Het werd altijd te weinig meegeteld dus.
Ja, maar goed, in je leasecontract zitten bijvoorbeeld ook kosten voor verzekering, voor onderhoud. Als je zelf een auto hebt, heb je eigenlijk een auto?
Ja, ja, maar die heb ik niet geleased. Nee, dus, ik heb gewoon zo'n oude Volvo.
Maar goed, ook daar betaal je verzekering voor.
Ja, precies.
Betaal je gewoon je wegenbelasting voor en dergelijke. Ja, dat maakt dus niet uit of je een auto hebt of niet. Dan kan je evenveel lenen met of zonder auto als je die privé hebt.
Nee, ik snap het, ja. Nee, dus je kunt niet zeggen, ik heb een leaseauto, ik geef het niet door. En dan kan ik gewoon een beetje meer lenen.
Nee, want daar ga je niet onderuit komen.
Mocht je dat willen.
Ja. Nee, daar ga je niet onderuit komen. Die staat geregistreerd, maar tegenwoordig dus telt hij wat heftiger mee dan dat vroeger meetelde. Ja. Ik zou zeker zeggen, mocht je erover denken een private leaseauto te nemen. En je wil ook een huis kopen, koop misschien eerst een huis en doe dan een private lease auto. Want dat is veel makkelijker dan andersom.
Juist, oké, nou duidelijk.
Nou, nog andere dingen die jou zijn opgevallen in het nieuws. Volgens mij had je zelf nog een soort onderzoek gedaan voor mensen die voor het eerst een woning willen kopen.
Ja, nou ja, we vinden het eigenlijk best wel belangrijk om die startersdoelgroep, de mensen die nog nooit een huis hebben gekocht, wat meer daaruit te lichten, omdat we horen zoveel verhalen van jonge woningzoekers die rijen dik bij de voordeur staan ze te wachten. En dan is er altijd weer een of andere, misschien moet ik niet zeggen idioot, maar er is altijd een of andere geluksvogel met een goed gevulde portemonnee die 1,5 ton overbiedt of nog meer. Ja, daar word je gewoon moedeloos van. Dus we hebben al een tijdje gezegd, we gaan dat gewoon meten. Wat is nou het sentiment bij al die jonge starters? Hebben ze nog een beetje vertrouwen in? En inderdaad, ten opzichte van het kwartaal daarvoor was het geloof ik 25% dat vertrouwen gedaald. Dus ik geloof dat nog maar van alle starters 15% verwacht om de komende 12 maanden geluk te hebben, hè, dat je een woning kunt kopen. En dat is natuurlijk wel heel sneu.
Ja, dat zien we de laatste jaren volgens mij steeds verder toenemen of afnemen. De kans dat je als starter een woning kan kopen, dat het gewoon echt wel heel lastig lijkt te worden.
Ja, precies. En was ik laatst ook met het kadaster. Hè. Daar worden eigenlijk alle transacties worden daar vastgelegd in gesprek. En ik had ze gevraagd om eens even dat sentiment een beetje te toetsen. Van hoe zit het nou met die starters? Misschien wel leuk. Bijvoorbeeld Amsterdam, hè. Dat is een stad waar, daar hoor je het echt overal. Niemand kan een woning kopen. Iedereen geeft het op, behalve de happy few. Maar welk aandeel denk jij dat starters heeft in afgelopen jaar, 2021, in de aantal woningtransacties, dus aankopen?
In Amsterdam?
In Amsterdam.
Oh, dat is echt een goede vraag. 20%?
Nee. Not even close.
Lager.
Dit zou je zeggen, hè?
Hoger?
Ja, iets van 60%. En ik heb er nog niet genoeg naar kunnen kijken om het... Maar dit is toch bizar? Dat 60% van alle transacties, bijna 60% van alle, is starter.
Maar ik vraag me wel heel erg af, want...
Of het kadastert goed heeft.
Of het kadastert goed heeft. Want volgens mij, dat is natuurlijk ook een de hele grap van... wat ze in 2021 hebben ingevoerd, de startersvrijstelling zogenaamd.
Ja, precies.
Waar eigenlijk het idee van was, eigenlijk kan je helemaal niet checken of iemand een starter is op de woningmarkt. Want het wordt eigenlijk helemaal niet centraal heel goed bijgehouden.
Ja. Nee, ik heb wel, daar heb ik even op gezocht. Van, ja, wat hadden we ook weer afgesproken en die resultaten die dus hadden aangeleverd. En ik geloof dat ze tot 1993 ergens teruggaan. Als je dan ergens met een aan- of verkoop verbonden bent geweest, dan kom je het bakje niet starter. Dus dat doen ze best wel goed. Ja, het is ook het kadaster. Dus ja, dat mag je ook wel het een en ander van verwachten. Dus ik vind het echt opzienbarend. Dus het kan best zijn dat er gewoon veel meer mensen een huis willen kopen. En dat het aandeel starters landelijk gezien blijft een beetje hetzelfde wat een huis kan kopen. Maar dat er gewoon veel meer mensen zeggen, ja, ik wil ook een huis kopen. Maar goed, moeten we nog verder uitzoeken wat daar precies de verklaring voor is. Maar dat is interessant, toch?
Ja, nee, dat is wel heel opvallend.
Dus het sentiment om de starters is echt heel slecht. Maar er worden niet minder huizen door starters gekocht. Althans niet veel minder dan de afgelopen jaren.
Maar misschien is het ook wel een beetje een punt geworden. Hè, als je op een verjaardag zit, zeg maar, je hoort er tegenwoordig bijna niet meer bij als je niet een huis hebt of een huis aan het zoeken bent. Dat het wel lijkt alsof je geen woning meer mag huren.
Ja, terwijl huren volgens mij... Nee, dat nog steeds een heel goed alternatief kan zijn als je veel flexibiliteit nodig hebt. Je weet niet waar je volgend jaar misschien zou willen wonen. Dan is huren natuurlijk een perfecte oplossing. Maar ja, de afgelopen jaren, ieder jaar die huizen met 10-20% stijgen, ja dan...
Je bent dus een beetje de fear of missing out als je niet een woning aankoopt.
Maar het kan natuurlijk niet eeuwig blijven doorgaan. Die huizenprijzen die blijven stijgen. Ook als je ziet dat de rentes gaan stijgen.
Het onderwerp van deze week...
Dus nu naar het hoofdonderwerp van vandaag.
Ja, die olifant in de kamer.
De rente. Dat is natuurlijk echt vrij heftig. Hè? Wekelijks zien we nu de rentes omhoog schieten. Maar hoe erg is dat nu? Moeten we nu echt allemaal in paniek raken?
Nou, volgens mij valt het wel mee. We hebben natuurlijk jarenlang... heeft iedereen hele lage rentes voorbij zien komen. 1% voor 10 jaar vast. Dus het lijkt een beetje het normaal geworden te zijn. Ik kan me nog herinneren, eind jaren 80, althans dat in de collegezalen werd het dan verteld. Of eind jaren 70, begin jaren 80, dat de rentes plus 10% waren en daarboven. Dus de rentes zijn nu, wat is het, 2?
Ja, tussen 2 en 3% zit je nu een beetje.
Dus historisch gezien nog steeds super laag. En je zou kunnen denken van 1 naar 2%, de rente verdubbelt, dus kan ik ook de helft minder lenen. Maar goed.
Dat valt gelukkig mee.
Je bent zelf adviseur, dus...
Klopt. Dus we hebben nu inderdaad wel eens dat mensen die een woning zoeken ineens bellen van... wat kan ik nu lenen? Is dat nu ineens gedaald? En het scheelt wel iets, hè, hoeveel je kunt lenen door de hogere rente. Maar relatief gezien valt dat ook wel mee. Hè? Dus vaak heb je het over een paar duizend euro wat het scheelt, wat iemand kan lenen doordat de rente nu wat hoger is geworden.
Ja, precies. Ja.
Maar je gaat natuurlijk wel wat meer betalen per maand voor je hypotheek met een hogere rente.
Ja.
Dus dat ga je natuurlijk wel voelen. Zeker als je woning wil gaan kopen.
Ja, dus qua leencapaciteit is het niet heel schokkend. Je kunt nog steeds prima lenen. De huizenprijzen die steeds blijven stijgen is er eigenlijk veel, veel vervelender voor. Dat je waarschijnlijk te weinig inkomen hebt of veel mensen te weinig inkomen hebben... om de juiste of de voldoende hypotheek te kunnen krijgen. Maar als die rentes blijven stijgen... volgens mij zagen we vandaag weer berichten voorbij komen... met forse rentestijgingen.
0,3 zag ik langskomen van de week.
Van een grote bekende bank niet nader. Dus ja, precies. 0,3%. Ik zag hem ook voorbij komen. Dat is echt lang geleden dat we dat soort forse stijgingen zagen. Als het blijft doorgaan, blijft doorzetten... Ja, ergens gaan mensen natuurlijk zeggen, ik kan het gewoon echt niet meer betalen. Die rente staat nog steeds historisch heel erg laag. Maar gaat die weer naar 4-5%, wat die een jaar of 6-7 geleden ook was. Ja, dan kun je het gewoon niet meer betalen. Helemaal niet als je verplicht wordt om af te lossen op je huis. Althans, dat is wel hoe het gestimuleerd wordt door de overheid, door de toezichthouder. Ik zie het niet hoe je dat rondkrijgt. Of iedereen moet opeens een flinke salarisstijging krijgen, maar...
Ja. Maar nu zien we natuurlijk dat er nog steeds de vraag naar woningen is enorm. Ja. Volgens mij is niet de verwachting dat dat nu, tenzij die rentes echt nog een stuk verder omhoog gaan. Ja. Dat ineens heel erg afneemt. Dus meer op korte termijn verwacht ik zelf niet dat die huizenprijzen ineens gaan dalen. Of, hoe denk jij daarover?
Ja, ik denk dat voor Nederland als geheel het heel fijn zou zijn als er een soort zachte landing zou zijn. Dus dat er gewoon een hele lange termijn komt waarbij huizenprijzen niet of nauwelijks zullen stijgen. En dat op een gegeven moment dat het een beetje normaal meeloopt in dat normale inflatietempo. Inflatie nu is geloof ik ook 10%.
Alles wordt duurder.
Dus daar kunnen we ook weinig zin in
over zeggen. Het normale inflatietempo gewoon de huisinflatie achteraan.
Misschien moeten we volgende keer gewoon een macro-econoom uitnodigen. Dus ja, nee, dit kan niet eeuwig door blijven gaan of heel lang. Als die rentes blijven stijgen, gaan mensen het op een gegeven moment niet meer kunnen betalen. Ik denk ook, korte termijn, het sentiment in de markt is nog steeds. Als je een huis koopt, dan hoor je erbij. Dan heb je geluk gehad en die huizenprijzen gaan wel stijgen. Ja, wij weten natuurlijk ook uit het verleden dat er gaat weer een keer een knik komen. Dus die conjunctuur gaat ook voor die huizenprijzen weer gelden.
Ja, de vraag is denk ik ook altijd heel erg van hoe erg is dat? Wij hebben allebei natuurlijk ook een koopwoning waar we volgens mij ook allebei prima zitten. Ja, als die huizenprijzen dan gaan dalen, mijn maandlasten gaan er niet door veranderen.
Nee, ik denk ook, het hoeft ook helemaal niet ernstig te zijn. Dan, je flexibiliteit gaat mogelijk naar beneden. Als je van plan was om te verhuizen voor je werk of wat de reden ook is, dan kan het misschien lastiger worden als die huizenprijzen zo hard dalen dat je zegt, dan zit ik met een restschuld. Dat is een situatie die we in die financiële crisis ook hebben gezien. Een jaar of 10 geleden. Maar dit is reuze meegevallen. Ik denk alleen als je echt vervelende situaties als scheidingen of misschien een partner die komt overlijden, dat heb je niet goed gedekt. Ja, dan kan het best wel ingewikkeld worden en lastig worden. Maar het is, als je kijkt naar naar de aantallen, hebben we het allemaal prima overleefd destijds. Dus de vraag is of dat nog steeds goed gaat.
Ja. Ja, ik denk vooral als je nu een huis koopt, zolang je jezelf in ieder geval comfortabel voelt bij de maandlasten.
Ja.
En inderdaad, er kunnen natuurlijk altijd dingen gebeuren die je niet helemaal had voorzien. Maar goed, dat kan ook gebeuren als je een woning huurt.
Ja, toch? Want ik bedoel, zou je nu je rente lang vastzetten op dit moment nog steeds? Ook al stijgen ze een beetje?
Ja, ik heb het idee dat ik zelf hou er erg van zekerheid. Dus ik hou wel van een beetje lang rente vastzetten, eerlijk gezegd. Ja. Maar ik zie ook nog wel veel mensen, juist omdat die rentes eigenlijk stijgen, dat ze meer angst hebben van misschien wordt het nog hoger.
Ja.
Wat eigenlijk een paar maanden geleden nog niet zo was. En toen dacht ik, het is allemaal laag en het is al een tijdje laag.
Dus ze gaan het nu juist lang vastzetten.
Ik zie juist wel dat mensen juist door angst ook eerder geneigd zijn om het juist weer wat langer vast te zetten.
Ja, maar dat doet me een beetje denken aan die verhalen dat je van mijn ouders, die kwamen dan eind jaren 70 bij de bank. Rente stond op 11%. Dan zeiden ze, meneer, mevrouw, zet hem maar lang vast, want het kan nog meer worden. Dat was historisch gezien natuurlijk echt
slechtste advies ooit.
Ja, ongeveer wel. Ja, precies. Nou goed.
Ik kan me ook heel goed herinneren toen. Ja, ik heb 5 jaar geleden een woning gekocht. Dat mijn ouders toen. En toen was de rente eigenlijk best wel gelijk aan dat die nu is. Dat mijn ouders heel erg zeiden, 30 jaar vastzetten, de rente is nog nooit zo laag, laag geweest. Terwijl dat eigenlijk achteraf niet een hele slimme keuze was. Geweest. Dus dat is toch misschien net een ander sentiment waar je vandaan komt. En dat is ook wat, denk ik, mensen kijken heel erg naar een paar maanden geleden, was de rente dus nog een procentpunt lager. Dat voelt dan heel zuur, dat je nu ineens meer moet betalen dan een paar maanden geleden.
Ja, en een dure woning en die extreem lage maandlasten, die zijn er niet meer. Ja, maar nog steeds waarschijnlijk, historisch gezien, de rente zo laag. Lang vastzetten is vaak het slimste om te doen dan.
En misschien eigenlijk ook wel wat meer normaal, toch? Want we hadden inderdaad op een gegeven moment de rente van bijna onder de 1%.
Ja. Moet ook niet gekker worden.
Het moet niet gekker worden. Nog meer over rente.
Ja, we kunnen blijven ouwehoeren over rente. Maar volgens mij loopt iedereen nu gillend weg. Dus laten we iets anders erbij gaan pakken.
De vraag van de luisteraar.
We willen deze podcast altijd afsluiten met een luisteraarsvraag. En volgens mij hebben we er al een binnengekregen, of niet?
Oh, cool. Nou, laten we luisteren.
Hey, ja, met Maarten hier. Als ik een hypotheek aanvraag, moet ik dan eigenlijk mijn studieschuld opgeven?
Oei, ja.
Ja, de million dollar question.
Inderdaad, ja, er zijn inderdaad, ik kan me herinneren dat er een hoop mensen die vraag ook bij webinars en zo stellen van ja, moet ik dat doen? En dan stel ik eigenlijk altijd de vraag terug van ja, van waar die vraag? En dan, ja, er is een oom op een feestje.
Een vriend.
Precies,
een vriend.
Ja, inderdaad.
Asking for a friend.
En, nee, die zegt, nee, dat hoef je niet door te geven, want dan kun je minder lenen. Dat is natuurlijk waar het om gaat. Als je het niet doorgeeft, dan kun je meer lenen. En dat is fijn in deze tijd. De vraag is of het verstandig is. Maar het wordt ook wel eens gezegd dat er, ja, er is een adviseur van, nou ja, en die zegt ook, je hoeft niet door te geven. Dus ja, dan wordt het weer wat pijnlijker. Ja, je moet het eigenlijk altijd doorgeven. Er is geen reden om het niet door te geven. Heel soms, als iemand bij ons komt die zegt, ja, ik heb heel veel spaargeld en een kleine studieschuld tegenover staan, dan zeggen we, nou goed, we kunnen het wel voorleggen bij een partij en dan kunnen ze misschien tegen elkaar wegstrepen, maar dat moet dan maar net zo uitpakken. Maar je hoort altijd al je schulden door te geven, of ze nou wel of niet geregistreerd staan en inzichtelijk zijn bij een geldverstrekker. Want dat is het punt voor die studieschulden, toch? Dat, ja,
ja, dat is natuurlijk
die staan
het hele
ergens geregistreerd openbaar.
Ja, bij Duo hè, staan ja, ze precies geregistreerd. Ja. En daar is natuurlijk al best wel lang sprake over van, ja, moet hij ook niet in het BKR, bureau kredietregistratie, hebben we hem weer.
Ja, precies.
Worden opgenomen. Ja, maar dat is natuurlijk de enige schuld in Nederland die daar niet in geregistreerd staat.
Alleen de politiek
staat.
Ligt daarvoor, geloof ik, hè?
Ja. Ja. Want onder het mom van dan kan je minder lenen, terwijl ze zelf regels hebben opgesteld dat je minder kan lenen door een studieschuld.
Nee, die kronkel, die begrijp ik nog steeds niet. Elke keer als het weer eens in de zoveel tijd naar voren komt, dan begrijp ik het weer niet. Dat ze zeggen, ja, je moet het wel doorgeven, maar we ggaan mensen niet verplichten om het te registreren.
Ze blijken een beetje dubbelspel te spelen in de politiek. Ja. Maar ja, je moet het dus inderdaad eigenlijk doorgeven, je studieschuld.
Altijd doen, ja, ja, ja. Want als je, stel je voor, je doet het niet. Nou, volgens mij een verhaal misschien uit de oude doos.
Uit de oude doos. Nou, nogal recente verhalen.
Ja.
Nee, ja, het komt natuurlijk wel eens voor dat mensen denken, nee, dat hoeft niet. Ik hoef dat niet
vergeten.
Te doen.
Ik was het vergeten dat ik een studieschuld had van 20.000 euro.
Mijn hypotheek vraagt ernaar, maar ik hoef dat niet op te geven.
Ja.
Maar het is wel zo dat een bank er uiteindelijk wel achter komt dat er een studieschuld is.
Nou, hoe dan?
Ja, dat kan op verschillende manieren. Het kan gewoon in heel veel documenten staan. Hè. Je rekeningafschriften, die moet je meestal aanleveren.
Okay.
Als je het als schuld hebt aangegeven in je aangifte voor de Belastingdienst, nou, dan komt die natuurlijk ook naar voren. Maar pas dus mensen die het dachten niet te hoeven doorgeven voor het verhogen van de hypotheek. En toen was de bank er achter gekomen. Dat heel slim was. Ze hadden ook een rekening bij die bank lopen. Dus die bank had gewoon gezien dat Duo daar ook wel eens wat afschreef.
En dan wat gebeurt er? Draai je de bak in? Of wat is,
zo heftig is het nog niet.
Dat niet.
In het ergste geval zouden ze je zelfs kunnen registreren in het frauderegister.
Ja,
goed,
nee,
vaak
dat is serieus.
Zien dat, ja, dat is echt serieus. Want dan kan je gewoon de komende 8 jaar geen hypotheek meer krijgen.
Oké, dat lijkt me een redelijk goede set om het toch maar gewoon
om het toch door te
alles
geven.
Braaf op te geven. Ja,
ja maar de hypotheek uiteindelijk tegen een hogere rente moeten oversluiten. Dus financieel gezien niet heel goed.
Ja.
Dus hypotheekschuld altijd opgeven. Dan hebben we dat bij deze afgekaart.
Check.
Voor de mensen die luisteren, als je zegt, nou, ik heb een leuke vraag en we willen dat Herge en Meerte die beantwoorden. Dan zou ik zeggen, stuur die vooral door. En dat kan naar meerte@visie.nl. Weet jij hoe je het moet spellen?
Nee, dit gaat altijd fout, denk ik. We doen mijn naam, Hergen Dutrieu.
Nee, dat gaat niet beter, denk
okay.
ik. Laten we het voor het gemak toch maar bij mijn e-mailadres houden.
Okay.
Dus meerte@visie.nl. En dat is meerte@visie. En dat is visie.nl. Wij zijn hiermee alweer aan het einde gekomen van de eerste aflevering. Voor het een beetje wat?
Ik vond het hartstikke leuk. Ja, ik kijk uit naar de volgende.
Gaan we het vaker doen?
Wat mij betreft wel, als het mag van de baas.
Als het mag van de baas. Nou, top. Nou, dank voor het luisteren. En dan hopelijk tot de volgende keer.
Dit was de Alles Over Hypotheken Show. Met Meerte Romein en Hergen Dutrieu van Visie Hypotheken. Ga voor meer info naar visie.nl. Met een V en dubbele I. Of volg ons in je favoriete podcast-app.